Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. De collecten, de eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de jeugd en het jongerenwerk van onze eigen gemeente. Bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. Dan voor onze luisteraars thuis, en daaronder zijn ook luisteraars via de Stilok. De schriftlezing is 1 Koningen 18. De verzen 21 tot en met 39, dus 1 Koningen 18, vanaf vers 21 tot en met vers 39, tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben al 2 verzen gezongen van Psalm 135 en we gaan opnieuw 2 verzen van deze psalm zingen. Het tweede en het derde vers nu, God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. En het derde vers, God is groot en ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Thank you. Jongens en meisjes, heel fijn dat jullie er vanmorgen ook allemaal zijn. Ik wil jullie heel hartelijk uitnodigen om na de dienst even na te blijven. Dan kunnen jullie wat drinken en dan kunnen we elkaar ook even spreken, even met elkaar over de preek verder doorpraten. Dus de jongens en meisjes tot en met 13 jaar zijn na de dienst heel hartelijk welkom in de zaal. We luisteren ook vanmorgen naar de heilige wet die de Heere ons heeft gegeven. En daarna zingen we uit Psalm 119, het vijfde vers, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. En dan komt het antwoord, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Het heilig blad, dat is de Bijbel, dat is het woord van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit de Bijbel 1 Koningen 18, daarvan de verzen 21 tot en met 39. En vanaf vandaag lezen we die in de herziene Statenvertaling. Een hele mooie en een hele goede vertaling, die ook vooral door jullie jongeren, denk ik, ook veel beter te begrijpen is. Ik hoop dat je hem veel gaat lezen. Want daar gaat het natuurlijk om, hè, dat we de Bijbel openen, dat we die lezen. Hè. We lezen uit 1 Koningen en daarvan het 18e hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 39. Dus 1 Koningen 18. Vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk: alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen. Maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei: dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal: kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar. Want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Ze namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan, van de morgen tot de middag. O Baal, antwoord ons! Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: roep met luide stem. Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich vast afgezonderd. Of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Ze riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat ze in geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk: kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar, met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij: vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei: doe dat voor de tweede maal. En ze deden het voor de tweede maal. En verder zei hij: doe het voor de derde maal. En ze deden het voor de derde maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, Laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. Tot zover. Voordat we deze geschiedenis met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen de Heere bidden. Wij willen voorbeden doen voor onze zuster Jochemsen van de Dijkstraat, die in de komende week een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. Dankzegging willen we doen voor het feit dat Marga de Wit weer thuis mocht komen na 3 maanden als verpleegkundige te hebben gewerkt voor de Defensie in Afghanistan. Zuster Dijkstra kwam weer thuis na een operatie uit het ziekenhuis van Ede. En dat geldt ook van Gerhard ten Hoven. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Heere in de hemel, u bent de levende God. U bent het die spreekt. Dat mogen we iedere zondag opmerken. En ook vandaag zullen we dat weer gaan merken. U spreekt tot ons. Zeker, het zijn mensenwoorden die klinken. En u gebruikt ook mensen in uw dienst. Maar toch, u zelf bent aan het woord. U spreekt tot ons vanuit de Bijbel. Uw geopenbaarde woord aan ons. U luistert ook naar ons, Heer. Als we zo vanmorgen met elkaar in gebed zijn tot u, dan mogen we weten dat u naar ons hoort. U zegt het zelf: ik neig mijn oor tot uw stem, tot uw roep. U bent de levende God, Heere. En dat is het grote onderscheid met al die afgoden. En wat zijn er niet een afgoden? En wat zijn er niet veel mensen die afgoden dienen? En ook vanmorgen zullen we samen erbij stilstaan dat zelfs uw eigen volk Israël soms liever de afgoden diende dan u. Maar u heeft ze toch steeds weer opnieuw teruggebracht, teruggeroepen. En zelfs op een hele mooie manier, zoals we dat vanmorgen ook zullen lezen, dat u uw krachtige werking die liet zien toen dat offer van de hemel af werd verteerd, terwijl de Baalpriester zo lang geroepen hadden en het offer bleef zoals het was. Heere, wilt u geven dat wij in ons hart u mogen dienen met heel ons hart, met heel ons liefde, met heel ons leven, vanuit de liefde van ons hart. Heere, wilt u geven dat ook onze jonge mensen dat in hun hart mogen hebben. Die liefde tot u, als antwoord op de liefde van u tegenover ons. Onze jongens en meisjes. Heren, wat fijn dat ze vanmorgen zo hier zijn. Dat ze hier in de kerk mogen luisteren naar de boodschap van dat offer van Elia. Maar wilt u geven dat ze de boodschap mogen begrijpen? En dat onze jongens en meisjes ook mogen zeggen met Israël mee: de Heere is God. En hem wil ik dienen vanuit de liefde van mijn hart. Daar is de Heilige Geest, uw Heilige Geest, voor nodig, Heere. En daarom bidden we ook of u die geest wilt geven in hun harten. Maar ook in ons aller hart. We hebben het allemaal zo nodig. Heere, wilt u ook uw dienaar vanmorgen alles geven wat hij nodig heeft om uw woorden te vertolken. Naar ouderen, naar jongeren, naar ons allemaal. We bidden ook voor al de mensen die meeluisteren. Mensen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Maar er zijn vanmorgen ook zoveel mensen via de Stilok met ons verbonden. U weet van hun situatie af. We bidden voor hen. Wilt u hen nabij zijn? Kracht geef. Heren, we mogen samen uw grote naam vanmorgen heel in het bijzonder dankzeggen voor het feit dat onze zuster Marga de Wit weer veilig thuis is gekeerd. Dat ze een goede tijd heeft gehad. Dat ze haar gaven in dienst heeft mogen stellen van mensen daar in Afghanistan. We zijn dankbaar, Heere, dat u haar bewaard heeft en dat u haar nu ook bijzonder weer uw zegen geeft als ze haar gewone werkzaamheden binnenkort weer zal gaan beginnen. We zijn ook dankbaar dat zuster Dijkstra thuis mocht komen uit het ziekenhuis en dat de operatie goed mocht verlopen. En ook haar dragen we van harte aan u op. Ook Gerhard ten Hoven mocht weer thuis komen na een knieoperatie te hebben ondergaan. En wilt u onze dank daarvoor aanvaarden, Heere? En wilt u hem verder ook nabij zijn? Want er zal zeker nog wel een traject van revalidatie gaan volgen voor hem. Heren, we willen ook voorbeden doen voor onze zuster Jochemsen als ze van de week naar het ziekenhuis moet voor een operatie. We leggen haar in uw handen. Wilt u de behandeling zegenen, Heren? Wilt u met haar zijn en ook met haar man en allen die haar lief en dierbaar zijn? Wees met allen, Heren, onder ons die zorgen, moeiten, spanning of verdriet hebben. U weet ervan. We dragen elkaar van harte aan u op vanmorgen. En zo komen we samen tot u, Heren. Wilt u ons uw zegen geven in alle opzichten. Een zegen die wij niet hebben verdiend, maar die we van u afsmeken op grond van het volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil, uit genade. Amen. We gaan een paar versen zingen van Psalm 115. En daarin komt het onderscheid zo duidelijk naar voren tussen de Heere, de levende God, en de afgoden. De afgoden die wel een mond hebben, maar die spreekt niet. Die wel een ogen hebben, maar het gezicht ontbreekt. Nou ja, we hebben het gelezen. En we zullen er vanmorgen ook nog meer van horen. Afgoden, ze kunnen niet horen. Ze kunnen niet spreken. Ze kunnen niet zien. Afgoden moet je daarom ook maar niet dienen. Het uitgangspunt is 1 Koningen 18 en dan het 39e vers. 1 Koningen 18, het 39e vers. Toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. We zingen dan daarna uit Psalm 86, het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen en ik zal dan in uw waarheid wandelen. En neig mijn hart, buig mijn hart en voeg het samen tot de vreze, de liefde voor uw naam. Gemeente, jongens en meisjes, elk jaar is er een thema voor de jeugdzondag en dat thema dat is deze keer liefde is. Liefde is. Nou komen er heel wat gedachten bij je naar voren als je over dat thema nadenkt, hè? Liefde, wat wordt er veel over liefde gezongen? Wat wordt er soms ook veel over gepraat? Maar als je het nou hebt over de liefde van de Heere, wat moet je dan zeggen? Nou, dan moet je zeggen, de liefde van de Heere is zo groot, hè, dat hij zijn enig geboren zoon, zijn geliefde zoon, heeft gezonden naar deze wereld, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Gods liefde gaat uit naar deze wereld. Dat is onbegrijpelijk. Hè? Deze wereld die niks van God moet hebben. En toch gaat zijn liefde er naar uit. Bijzonder. Maar als je het over de liefde hebt, dan kun je het ook hebben over de liefde van mensen voor hem. En dan niet omdat mensen vanuit zichzelf hem lief hebben, want helaas, hè, dat is nooit het geval, nee. Maar het is dan als een antwoord op de liefde die de Heere ons gegeven heeft. Als we in ons leven dat mogen ontdekken, dat de Heere vol liefde is voor ons zondige mens. Dat we zijn liefde hebben mogen leren zien in het offer van zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dan komt er een stuk wederliefde in ons hart. Dan zeg je, die Heere wil ik dienen. Ik wil niet meer met mijn hart de afgoden dienen. Ik wil niet meer in deze wereld doen wat mensen doen. Maar ik wil de Heere dienen. Met heel mijn hart. Dat verlang je dan. Nou, en daar gaat het om, lieve jongens en meisjes, daar gaat het over. Dat is heel belangrijk, dat we dat in ons hart en in ons leven ook gaan ervaren. De liefde voor de Heer. Ik wil u dienen. En dan hebben we vanmorgen een geschiedenis opgeslagen uit de Bijbel, waarin naar voren komt dat Israël uiteindelijk dat ook weer gaat zeggen. Heere, we willen u dienen. Ze wilden het eerst niet. Maar de Heere zorgt er zelf voor dat ze zo ver komen dat ze toch weer hem belijden, hem dienen. Met heel hun hart, met heel hun leven. Nou, we willen naar die geschiedenis gaan luisteren. Ik heb als thema gekozen, liefde is de Heere dienen met heel je hart. Liefde is de Heere dienen met heel je hart. De profeet Elia, jongens en meisjes, die heeft al de Israëlieten bij elkaar geroepen op de berg Karmel. En hij heeft ook de priesters van Baal uitgenodigd om daar naartoe te komen. En dan is de bedoeling, zo zegt Elia dan, van laten we nou allebei een offer maken. De priesters van de Baal en ik zal ook een offer maken. En de God die dan vuur van de hemel zal geven, die is God. Die moeten jullie dan gaan dienen. Nou, en dan zeggen de mensen, nou, dat is goed, dat is goed. Als je er even over nadenkt, jongeren, wat is het toch eigenlijk triest dat Elia de Israëlieten daar voor die keus moet plaatsen. En dat om meer dan één reden. Want weet je, wie was nou eigenlijk de schepper van hun leven? Wie is de schepper van ons leven? Dat is iets wat jij natuurlijk ook wel heel makkelijk kunt beantwoorden. Wie heeft ons nou gemaakt en het leven gegeven? Dat is de Heere, onze God. En alleen daarom al hadden die Israëlieten moeten zeggen, we zullen de Heere dienen en we zullen ons hart niet aan die afgoden hechten, die dode afgoden. Maar er waren nog meer redenen waarom Israël dat eigenlijk zou moeten zeggen en beleiden. De Heere had Israël uitgekozen uit alle volken om zijn volk te zijn. De Heere had dit volk lief, meer nog dan hij die andere volken lief had. Hadden ze dan niet uit wederliefde moeten zeggen, Heere, omdat u ons zo lief heeft en dat u zoveel om ons geeft, zullen we nu ook u dienen met heel ons hart? Ja toch? Hoe vaak heeft de Heere dit volk niet gered? Denk maar aan de slavernij in Egypte. De Heere heeft hen heel bijzonder bevrijd, een droog pad gegeven door de Rode Zee. Je kent de geschiedenis wel, hè? Hoe vaak heeft de Heere niet in de woestijn Israël geholpen? Ze hebben brood gekregen, ze hebben vlees gekregen. De Heere heeft voor water gezorgd op een hele wonderlijke manier. En hoe zijn ze uiteindelijk ook weer in Kanaan terechtgekomen, in dat beloofde land? Ja, de Heere heeft ervoor gezorgd. Denk maar aan Jericho. Jericho, hè, die grote stad, die konden ze eigenlijk niet innemen. Maar ze hoefden er alleen maar omheen te lopen. En toen vielen de muren, konden ze zo naar binnen. De Heere heeft alles gegeven. Hij heeft hen geroepen. Hij heeft hen door de woestijn geleid. Hij heeft hen Kanaan gegeven. Hij heeft al zijn liefde aan hen gegeven. Meer dan hij gaf, kon hij werkelijk niet geven. Nou, dan mag je toch verwachten dat dat volk hem dient. En dat volk zegt, wij zullen ook uit liefde u dienen. Als je nou vanmorgen eens een keer nagaat, hè, jongens en meisjes. Hè, moet het eigenlijk ook voor ons niet vanzelfsprekend zijn dat we de Heere dienen. Hè, want ga nou eens na wat ik net gezegd heb, hè. Wat van die Israëlieten geldt, dat geldt voor een groot gedeelte ook voor ons. Hè. Wie heeft ons gemaakt? Wie heeft jou gemaakt? De Heere. De Heere is jouw schepper. Heeft hij ook niet een recht op dat je hem dient? En heeft de Heere jou ook niet uitgekozen? Ja, je bent gedoopt. Hij heeft zijn verbond met jou gesloten. En de Heere heeft gezegd, ik wil alles aan je geven. Ik wil je vader zijn, ik wil je verlosser zijn en ik wil door de Heilige Geest je leven vernieuwen. Alles wat jij nodig hebt, wil de Heer je geven. En heeft de Heer soms ook niet in jouw leven heel wat moois gedaan? Toen je slaagde voor het examen, toen je overging, na toch best een spannend jaar. Toen je ziek was, toen je toch weer beter mocht worden. Allemaal vanzelf? Nee toch? Nee toch? Dat heeft de Heere allemaal aan je gegeven. Is het dan eigenlijk ook niet vanzelfsprekend om zo te zeggen, dat ook wij in ons hart, in ons leven, hem dienen met heel ons hart? Israël in die dagen had niet in naam afscheid genomen van de Heere en zijn dienst. Nee, die bleven ze toch wel op een bepaalde manier onderhouden. Maar ze hinkten op twee gedachten. Ze hadden ook nog zoveel oog en hart voor de Baaldienst. De Baaldienst, wat is dat dan? Nou, In Kanaan, in dat heidense land, waren er natuurlijk heel wat van die afgodsbeelden. De oorspronkelijke bewoners die knielden daarvoor neer. En toen gingen die Israëlieten met die Kanaanieten meedoen. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Dan heeft de Heere zoveel liefde gegeven. En dan knielen ze toch voor dode afgoden neer, hè? Ja. Diep triest, hè? Nou, dan zou je zeggen, dan zal de Heere op dat moment ook wel gezegd hebben, nou heb ik zoveel liefde aan dat volk gegeven. Ja, dan moet je eens kijken wat ze nou doen. Nou buigen ze zich voor die Baal, die Baalbeelden buigen zich neer. Ik wil niet meer met dat volk te maken hebben. Ik keer mij van hun af. Zou de Heere dan verkeerd gedaan hebben? Nee, hè? Zou hij niet verkeerd gedaan hebben. Maar weet je wat je nou leest hier in dit gedeelte? Dat is dat hij toch weer naar dat volk omziet. Dat hij toch weer probeert om dat volk naar zijn hart te trekken. Naar zich toe te trekken. Nou, dat laat zien hoe lief of de Heere dat volk had. Ja. Hoe lief of de Heere dat volk had. Hij gaf hen niet over aan hun eigen dwaasheid. Aan hun eigen domme afgodendienst. Hij wilde niet dat dat volk verloren zou gaan. En daarom gaf hij Elia in het hart om op de Karmel de mensen bij elkaar te brengen. En om dan eigenlijk maar, ja, laat ik het zomaar eens gewoonweg zeggen, om dan maar eens een soort van een wedstrijd te houden. Wie is nou God? Laat de levende God nou zich maar tonen. Jullie moeten maar een altaar bouwen voor Baal. Ik zal een altaar bouwen voor de Heer. En wie vuur van de hemel geeft, het altaar ineens verteert, die is God. En het volk zegt, ja, dat lijkt ons wel een goed idee. Prima, laten we het zo gaan doen. Nou, zo gaan dan die 450 profeten van de Baal aan het werk. Zie je ze bouwen? Zie je dat ze een stier geslacht hebben? Dat leggen ze nou op dat altaar. Ze mogen het niet in brand steken. Nee, dat was de afspraak. Geen vuur erbij. Je mag alleen maar bidden. En dan gaan ze bidden. Al die 450 Baalpriesters. Ze gaan bidden van de vroege morgen tot de late middag toe. Ze gaan bidden en ze roepen, Baal, antwoord ons. Baal, antwoord ons. En ze springen om het altaar heen. En zie je ze springen? Maar er komt geen stem. En er komt geen vuur. Nou ja, op een gegeven moment dan kan Elia het ook niet laten om een klein beetje de spot ermee te drijven. En dan zegt hij tegen die Baalpriesters, jullie moeten harder roepen, want hij hoort jullie niet. Misschien is hij wel op reis. Of misschien slaapt hij wel. Jullie moeten harder roepen. En dan gaan ze nog harder roepen, die Baalpriesters. 450 priesters, hè. Ze springen en ze dansen en ze roepen, Baal, Baal. En op een gegeven moment, dan pakken ze zelfs messen en snijden in hun armen. En dan komt het bloed eruit. Hè? Want ze denken, als we nou ons bloed geven, nou dan zal Baal wel antwoorden. Hè? Dan komt er wel vuur van de hemel, hè? Ja. Nee. En dan zeggen wij natuurlijk, dat zeg je, tenminste dat hoop ik dan, dat jij dat ook zegt van ja, te begrijpen. Hè? Want afgoden, ze hebben wel oren, maar ze horen niet. Ze hebben wel ogen, maar ze zien niet. Ze hebben wel een mond, maar ze praten niet. Afgoden zijn stomme afgoden. En toch zou je de mensen de kost niet moeten geven die hun hart op afgoden zetten. Heel wat mensen die leven alleen maar voor het genot van de dingen van beneden. Als ik maar geniet. Ja, maar hoe moet het nou straks als je voor de Heere komt en als je je eeuwige bestemming bereikt? Oh, dat valt allemaal wel mee. Als je maar geniet. Hoeveel mensen hebben niet eigenlijk alleen maar de afgoden van geld en van mooie dingen en weet ik wat, hè? En je moet natuurlijk ook in dit leven wel wat bereiken. En als je wat bereikt hebt, dan ben je iemand, hè? Zou het? Je wordt ziek, je wordt ernstig ziek, je sterft. Nou, dan heb je wat bereikt, hoor. Is dat nou waar, dat je de dienst van de afgoden, dat je die kunt vergelijken met het dienen van de Heere? Want het dienen van de Heere geeft leven, geeft vreugde, geeft zin aan het leven, geeft eeuwig leven. En toch, er zijn heel wat mensen die toch zo dom zijn om hun hart te hechten aan afgoden en aan alleen maar de dingen van beneden. Ze erkennen de Heere niet als God. Jij bent toch niet zo'n mens? Jij bent toch niet zo bezig dat je alleen maar de afgoden dient? Als de Heere niet werkelijkheid is voor je, als je hem niet dient, dan dien je de afgoden. Want er is maar van één van tweeën mogelijk. Je kan niet zeggen, ik zit er een beetje tussenin. Er zijn ook van die mensen die zeggen, ja, ik zit er een beetje tussen. Kan niet. Of de Heere dienen, of de afgoden dienen. Jij bent toch niet zo dom dat je afgoden dient? Helaas waren de Israëlieten wel aan het afgoden dienen. Helaas waren zij wel weer afgezakt en het goud en het zilver hadden ze omgesmolten voor beelden en zo. En de Baalpriesters komen niet zo ver. Nee, er is niemand die antwoordt, natuurlijk niet. Dode afgoden kunnen niet reageren. En dan mag Elia aan het werk en hij bouwt een altaar. Hij bouwt al de stenen bij elkaar. 12 stenen. Waarom 12? Nou, er zijn 12 stammen. En er komt geen vuur bij. Hij slacht ook een stier, legt die op dat altaar. Er komt geen vuur bij. Het is zelfs nog veel, veel erger, om zo maar te zeggen. Hij maakt het zo nat, Elia, dat er geen enkel vuurtje dat offer kan ontsteken. Geen enkel vuurtje kan dat offer doen branden. Hij gaat 4 kruiken water over het offer heen gieten. Hij gaat nog een gultje graven om het altaar. Dat gaat hij ook helemaal vol water laten lopen. Dus je hoeft er niet op te rekenen dat hier een trucje wordt uitgehaald. Dit is niet, om zo te zeggen, nep. Dat hij toch bij wijze van spreken, als niemand het ziet, even een lucifertje heeft en zegt, nou dat gooi ik daar even in en dan gaat hij wel branden. Nee, vuur is niet aan de orde. Het is alleen maar nat, doornat. Nou, je weet het, daar hoef je niet over uit te wijden. Als iets doornat is, krijg je het echt niet aan. En dan gaat deze Elia gaat bidden, Heere, antwoord mij. Opdat het volk mag erkennen dat u God bent. En hij heeft nog niet gebeden. Of er komt een stuk vuur van de hemel, mensen. Enorm. En dat vuur, dat verteert dat offer. Maar dat vuur, het is zo groot en intens, dat zelfs het altaar versmelt. Nou, er moet wel wat gebeuren, hè? Als stenen versmelten, hè? Ja, toch? Het versmelt. En dat water, wat in dat gultje gedaan, dat verdampt gewoon. Dus het is in één klap is het allemaal verteerd, hè? Tot de grond toe. Kun je begrijpen dat die mensen, die Israëlieten die erbij waren, dat die schrokken? Kun je begrijpen dat die Israëlieten toen op dat moment zoiets hadden van, wat gebeurt hier nou? We begrijpen dat die Baalpriesters geschrokken zijn. Wat zij niet voor elkaar hadden gekregen, dat heeft Elia binnen een minuut voor elkaar. He, en dan gaat natuurlijk ook op dat moment, dan gaat op dat moment ook iedereen zo, als het ware, die gaat tegen elkaar zeggen, de Heere is God. He. Hij toont zijn majesteit. Dit is zijn geweldige heerlijkheid. Nu zien we het weer. He. En wat zijn we toch dom, en wat zijn we toch dwaas, dat we ons hart gehecht hebben aan die afgoden. Nu gaan we weer hem dienen. Hij is onze God. De Heer is onze God. En ze buigen zich ook op de aarde. Dat betekent ze schamen zich. Ze schamen zich dat ze hun hart aan de afgoden hebben gewijd. God of afgod. Daar ging het om. Waar ligt jouw hart? Nou ja, misschien dat je zegt vanmorgen, als ik erbij geweest ben, als ik erbij geweest was, dan had ik misschien ook wel gezegd, de Heere is God. Want ja, dan ben je toch wel onder de indruk van zo'n geweldige gebeurtenis. Als je dat nou eens mocht beleven, hè? Maar ja, we beleven dat niet meer. Er wordt wel over God gepreekt, maar het blijft toch eigenlijk altijd maar een beetje op een afstand. Maar dan zou ik eigenlijk tegen jullie willen zeggen, jongens en meisjes, is dit nou werkelijk gebeurd of is dit nou niet werkelijk gebeurd? Is dit nou een sprookje of is het niet een sprookje? Nee, het is geen sprookje. Dit is werkelijk gebeurd. Wat hier in de Bijbel beschreven staat, deze geschiedenis, is echt gebeurd. Dus de Heere heeft laten zien, hè, dat Hij de levende God is. Moet de Heere dat nou nog eens een keer laten zien dan? We hebben toch genoeg aan de Bijbel, we hebben toch genoeg aan deze geschiedenis. Hè? Je ziet het hier in deze geschiedenis. De Heere is de levende God, echt. Er is geen God buiten Hem. En dan mag je Hem dienen. Hij die jou lief heeft. Hij die steeds weer opnieuw alles eraan doet om jouw hart te raken. Hij die jou niet afschrijft, ook al schrijf jij misschien in je hart de Heere wel eens af. Hij die toch steeds weer naar jou omziet en naar jou terugkomt en zegt, ik ben de Heere, de levende God, dien mij met heel je hart. Zou dan vanmorgen dat ook niet in jouw hart mogen komen? Heere, ik wil u ook vanuit de liefde van mijn hart dienen. U bent het waard. U bent de levende God. Misschien moet je het wel weer opnieuw zeggen. Misschien zijn er onder ons vanmorgen die zeggen van, jongen, deze geschiedenis die laat me eigenlijk zien dat ik weer heel erg afgedwaald ben. Want ik zit wel in de kerk en ik heb wel belijdenis gedaan, maar als ik nou mijn leven overzie, dan ben ik daar toch wel een heel eind van vandaan hoor. De Heer is niet meer echt werkelijkheid voor mij. En bidden, nou dat is zo nu en dan. En Bijbel lezen, daar kom ik niet meer aan toe. Als dat zo is, dan is het vanmorgen dan eigenlijk de dag, het uur om terug te keren. Om te zeggen, ja Heere, u bent God. U bent de levende God en ik zal met heel mijn hart u dienen. U bent het waard. Want waarom zal ik nou de dode afgoden dienen? Waarom zal ik nou in dit leven zonder u? Je mag vandaag zien in deze geschiedenis wie de Heer is. De majesteitelijke God. De levende God. De Heer heeft eens opnieuw vuur uit de hemel doen neerkomen. Al moet je dat dan niet helemaal letterlijk opvatten. Toen zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus, aan het kruis op Golgotha heeft gehangen, toen heeft de Heere het vuur van zijn toorn, zeggen we dan, zijn boosheid over de zonde, heeft hij op zijn eigen lieve zoon neer doen komen. En dat is liefde voor ons, want dat heeft hij gedaan opdat wij behouden zouden kunnen worden, opdat wij vergeving van onze zonde zouden krijgen. Zo lief heeft God de wereld. Zo lief heeft God ook mij gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. De Heere is niet op je ondergang uit, maar juist op je behoud. Hij heeft er alles aan gedaan. Het offer van zijn eigen lieve zoon nog gegeven. Er alles aan gedaan omdat je behouden zou. Meer kon God niet doen. is hij het dan niet waard om gediend te worden met heel je hart, met heel je leven? Is het dan niet tijd om afscheid te nemen van al de afgoden? Is het dan niet tijd om afscheid te nemen van alle halfslachtigheid en alle lauwheid en wat dan ook? En om te zeggen, Heere, u bent God. Is het niet tijd om met Israël in die dagen weer te roepen, Heere, u bent God. Ja. Ik zal je zeggen, straks komt er nog eens een keer vuur van de hemel. Als de Heere Jezus terugkomt, hij komt straks terug, dan is de dag aangebroken waarop het vuur van het oordeel van God over de wereld zal komen. En dat vuur, dat zal dan niet meer, om zo te zeggen, liefdevuur zijn. Dat zal oordelend vuur zijn. Het zal komen op al de mensen die de afgoden hebben gediend, die hun hart ver van de Heere hebben gehouden en die niet het offer van de Heere Jezus als het liefdesinitiatief van God hebben leren zien. Dat zal wat wezen als het vuur van het oordeel straks komt. En als al die mensen die de Heere niet gediend hebben ten onder zullen gaan, samen met de duivel en met zijn trawanten, de demonen. De Bijbel is er daar duidelijk over. Verschrikkelijk. Maar zover is het gelukkig nu nog niet. God heeft je lief. Hij zoekt je. En wat is nou liefde? Dat is wederliefde. Dat is met heel je hart zeggen, Heere, u wil ik dienen. U bent God. U bent God. Die heel mijn leven en heel mijn hart waard is om te ontvangen. Lieve jongeren, ik hoop van harte dat dat ook jouw belijdenis mag zijn. Hij is God. Amen. Samen danken en bidden. U bent een levende God, Heere. Dat hebben we vanmorgen weer gehoord. We hebben het in die geschiedenis gezien. Wat triest dat dat volk op deze manier daarbij bepaald moest worden. Wat waren ze weer ver afgedwaald. Maar heren, we hoeven niet al te zeer op het volk neer te kijken. Het kan het soms ook in ons leven zo zijn dat we toch met ons hart bij de dingen van beneden zitten. Soms zelfs de afgoden dienen, al hebben ze dan wat een andere vorm dan toen. Heere, geef dat het voor ons aller hart vanmorgen weer duidelijk mocht worden. De Heere is God. De Heere is God. En dat we vanuit de grond van ons hart u willen dienen. Met heel ons leven. Heere, werk dat uit in de harten van onze jongens en meisjes, onze jongeren. Maar geef dat in ons aller hart en leven, want we hebben het allemaal zo nodig. We zijn u naam dank dat we zo vanmorgen met elkaar die geschiedenis hebben mogen overdenken. Wilt u ons verder nog een goede zondag geven? En wilt u ook vanmiddag weer ons onderwijzen vanuit uw woord? We vragen u het alles, Heere. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij zingen uit Psalm 96 en daarvan het eerste en ook het derde vers. En dat die twee versen luiden als volgt. Zingt een nieuw gezang de Heere en al de afgoden zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht. We mogen vooraf onze gaven geven voor de Heere en voor zijn dienst. En de collecten zijn voor de kerk bestemd en voor het jeugd- en jongerenwerk in onze eigen gemeente. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.